Dankjewel, Annemiek. Ja, dat voelt inderdaad heel vertrouwd. Als je elke keer wordt geïntroduceerd door Annemiek, heerlijk. Welkom allemaal, welkom thuis. Welkom mensen thuis, moet ik zeggen, maar ook welkom thuis. Welkom thuis in het huis van God. En ik hoop dat je ook echt inderdaad thuis voelt. En ja, het begint een beetje te wennen, eigenlijk dit. Eigenlijk niet zo best dat het begint te wennen dat we een lege zaal hebben, maar... Aan de andere kant ook wel weer goed. Weet je, ik verbaas me altijd weer over hoe goed mensen zich kunnen aanpassen. Hoe de mensheid zichzelf kan aanpassen en zichzelf een nieuwe normaal kan aanmeten. Dat is bijzonder. En de een is daar inderdaad wat makkelijker in dan de ander. De een is altijd op zoek naar een nieuwe normaal. En de ander zegt, joh, hoe minder verandering, hoe beter. Dat is een beetje mijn ding. Ik hou niet heel erg van verandering. Mij kost verandering ontzettend veel energie. En dat moet je niet te vaak hebben. Dus deze periode heeft me daarin behoorlijk geschud. Dus bid voor mij en mijn gezin en mijn kinderen. Maar het is wel goed dat je er bent. We zitten als gemeente in een periode van vasten. We zijn woensdag begonnen, eigenlijk dinsdagavond, maar woensdag zijn we begonnen met een vaste tijd. En werken we samen naar Pasen. En dat zijn ongeveer 40 dagen, als je de zondagen niet meerekent, waarin we samen vasten. En iedere week krijg je een filmpje. Als je zegt, hey, ik weet helemaal niks over een filmpje, dan zit je niet in een connectgroep. En daar hoor je thuis. Dat is een plek waarin we voor je willen zorgen. Dus als je dat niet hebt en je zegt, ik wil deel zijn, ga naar de site, geef je op voor een connectgroep en we gaan naar je op zoek voor een connectgroep waarin je geplaatst kan worden. Dat klinkt zo officieel, maar waarin er gewoon mensen, een groep mensen samenkomen. En dus ook deze filmpjes delen, elke ochtend, om je even te bemoedigen, om je te versterken, om je aan te vuren, misschien te vermanen, dat hoort ook in een gezin thuis, maar in ieder geval om je te helpen. En dan gaan we samen richting Pasen. En dat is een van die evenementen, van die feestdiensten die we altijd hebben. Waarin we vieren, dat klinkt zo gek, het vieren dat Jezus zijn leven gaf. Maar het was wel zijn offer wat ons nu vrijgekocht heeft. Amen. Dus dat moeten we vieren. En dan werken we samen naartoe. En ook vandaag wil ik je eigenlijk daarbij helpen. Want iedereen vast een beetje ook op zijn eigen manier. En dat is hartstikke mooi. Dat gaat tussen jou en God. Dat je de ene vast van social media die zegt, dit houdt zo'n grip op mijn leven, of bepaalt mijn dag, of mijn ritme, of het leidt me af, of het kost me wat, en dat geef ik op. De ander vast van voedsel, de ander vast van alcohol, de ander vast van drugs, kan ik je aanraden, goed. Iedereen heeft zo zijn eigen dingen in zijn eigen leven, die zegt, hey, eigenlijk... Ben ik bang dat dit misschien tussen mij en God in komt te staan. En in zo'n vaste periode neem ik momenten om die af te leggen. Om te zeggen, God, eigenlijk bent u belangrijker dan alles in mijn leven. En ik laat het op een kleine manier zien. En ik geloof ook echt dat je daarin dat woord van God kan horen. En ik geloof ook echt. En ik heb ook ervaren dat op het moment dat je vast, als je dus iets van je eigen ding aflaat en gericht blijft op God, dan spreekt hij ook. Nou, dat spreekt hij normaal ook, maar alleen wij horen beter. Omdat we meer gefocust zijn. Dus ik wil je ook aanmoedigen om dingen... te vasten die je eigenlijk afleiden van God. Of die het risico lopen. Misschien doen ze het nog niet, maar lopen ze wel het risico. Weet je, vast daarvan. Dan ga in plaats daarvan God zoeken. Misschien door een lied. Misschien door een bijbeltekst. Misschien door een filmpje die je 's ochtends krijgt. Misschien door een stukje van YouTube. Of kijk deze dienst terug. Maar zorg ervoor dat het woord van God geplant wordt in je leven. En ik wil daar vanochtend over spreken, over het woord van God geplant hebben in je leven. En ik ga straks over de vergelijkenis van de zaaier, of de gelijkenis van de zaaier spreken, heel bekend. Maar bedoeld om je te helpen. Ik wil beginnen met een tekst uit Jacobus. En die staat in Jacobus 1 vers 21. En daar staat dit. Wees daarom zachtmoedig. Dat is alleen al een ontzettend goed advies. Wees zachtmoedig, wees liefdevol, wees geduldig, wees zacht van hart. En leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. Nou, dat is een goede oproep tijdens vaste periode. Amen. Leg die wangedrag af. Stop ermee. Stop met het roddelen. Stop met het slecht praten over mensen, over jezelf. Stop met de verslavingen. Stop met al die dingen die je eigenlijk afhouden van een gezond leven. Of het nou met God is of zonder. Misschien geloof je niet eens in God, dan is dit nog goed advies. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Hier wordt het concept van de goede boodschap, het boodschap van het evangelie, van genade, van een God die zijn eigen zoon heeft gegeven aan de wereld, zodat wij alle vrijheid hebben door zijn offer om bij God te komen. En dat het niet meer aan ons, van ons afhankelijk is, van onze goede daden en ons aanhouden aan de regels van God. Maar het is, omdat er een God is van genade en liefde, dat we daardoor naar God mogen komen. Deze boodschap van goede genade is in ons geplant. En het woord geplant is cruciaal. En daar kom ik straks natuurlijk op als we het over de zaaien gaan hebben. Maar het woord geplant is cruciaal. Het is niet alleen horen. Het is niet alleen een zaad ontvangen van het goede woord en denken, oh ja, nou, dat is op zich best een goede optie. Dat is op zich best leuk om te horen. Maar het is een woord pakken en stel gewoon een zaadje voor. Misschien ben je agrarischer dan ik. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik heb helemaal geen groene vingers. En je pakt dat zaadje en je moet hem in grond stoppen. Dat weet ik wel. En dan moet je hem in licht leggen en water en weer niet te veel licht en weer niet te veel water. En daarom ben ik er al afgehaakt. Ik denk, ja, laat maar. Ik koop wel een plastic plantje. Maar daar moet je iets mee doen. Er zit een systeem in. En het woord van God is net zo. Er zit een systeem in dat het geplant moet worden met dan de potentie dat het je kan redden. Dat is het doel van het planten van het woord van God, is dat het je leven kan redden. Ik vind het zo mooi dat Jacobus ook begint met, hij zegt, leg dat wangedrag af en plant dan het woord van God en dan kun je redding ontvangen. En hier haken sommige mensen misschien af, omdat ze zeggen, oh, maar ik ben al gered. Ik heb het woord van God ooit gehoord. Ik heb het aangenomen. Ik heb gezegd, ik geloof dat ik een zondig mens ben. En ik geloof dat er een God is. En ik geloof dat hij een plan voor mijn leven heeft en dat ik het verprutst heb door mijn eigen acties, door mijn eigen lusten, door mijn zonden. Maar ik geloof ook dat hij mij hersteld heeft. Dat hij zijn zoon heeft gegeven als offer in mijn plaats. Dat hij van me houdt. Dat hij een plan voor mijn leven heeft. En dat al het gepruts wat ik gedaan heb, dat niet in de weg kan staan. Dat is genade. En dat heb ik aanvaard. En ik heb gezegd, ja tegen Jezus, u bent mijn Heer, u mag mijn leven bepalen. Ik ben gered. Dus dit geldt niet meer voor mij. Maar de Bijbel kent eigenlijk drie vormen van gered zijn. En die eerste is inderdaad is dat je het woord van God hoort, voor het eerst misschien wel, of misschien wel voor de zoveelste keer, maar dat je zegt, nu neem ik het aan. Ik pak het zaad en ik stop het in mijn hart en ik plant het. Ik ben gered, ik hoor bij Jezus. Op dat moment ben je inderdaad gered. Dat spreekt de Bijbel ook over. Ieder die mijn naam aanroept, zal gered worden. En dan heb je eigenlijk een volgende fase, dat is op het moment als jij, of de laatste fase, en dan doe ik de middelste fase daarna. De laatste fase is op het moment als jij overlijdt, als jouw aardse lichaam stopt te werken, dan gaat jouw geest naar de hemel en dan ben je gered. Dan ben je ook gered van je ziekte, ben je gered van de ellende, ben je gered van de wereld, ben je gered van twijfel, ben je gered van misschien een slecht huwelijk, misschien ben je gered van een slechte baan, misschien ben je gered van zoveel dingen. Maar dat is een andere, dat is de laatste vorm eigenlijk van redding, wanneer je naar de Vader toe gaat en je zegt, en nu is het allemaal voorbij. Heerlijk. En sommige mensen zien ernaar uit, sommige mensen wat minder, omdat ze genieten van het moment hier. En ook hier, dagelijks, tussen dat moment waarin je Jezus hebt aangenomen en het moment waarin je hem echt face-to-face gaat ontmoeten, daar zit nog een periode tussen. En ook daar wordt gesproken over je dagelijkse redding. En daar heeft deze tekst ook effect op. Hoef je niet op te zoeken, maar in Filippenzen zegt Paulus ook, tegen de Filippenzen, hij zegt, bewerk, blijf u inspannen voor uw redding. Blijf u dagelijks inspannen voor uw redding. Om het werk die Jezus heeft gedaan in je leven, om dat effect daarvan, of vrucht als je het zo mag noemen, te blijven zien in je leven. Het is niet een moment waarin je zegt, en nu is het gebeurd en ik wacht op dat moment dat ik Jezus ga zien. Daartussen is het aan ons om te blijven werken met hetgene wat God ons geeft. En in die licht kun je deze tekst van Jacobus zien. Leg dus die wangedrag af en wees zachtmoedig, leg die verdorvenheid af en aanvaard zo de boodschap die in u geplant is en die u kan redden. Ook vandaag, ook nu kan je redden van een patroon, kan je redden van twijfel, kan je redden van eenzaamheid, kan je redden van alles wat op dit moment jouw leven plaagt. Is een woord van God voor jou beschikbaar die je kunt planten zodat jij gered kan worden. En dat is goed nieuws. En aan jou is om het te pakken, is om dat woord van God te planten En straks goed te luisteren naar de gelijkenis van de zaaier. Want dat is cruciaal voor jouw leven. Vader, dank u wel voor dit woord. Dank u wel dat u woord geeft als een zaad. Dat geplant kan worden in ons leven. Of niet. Heer, maar dat u een systeem heeft gecreëerd. In de natuur, maar ook in het geestelijke. Dat als we op de juiste manier omgaan met dit woord, er wel of geen vrucht komt. Heer, en we bidden voor vrucht. We bidden voor zoveel vrucht, dat niet alleen wij genoeg hebben, maar we genoeg hebben om uit te delen. En dat de wereld ziet dat u werkelijk leeft. En dat uw woord ook leeft. En kracht heeft, zoveel kracht, dat het levens kan veranderen. Heer, begin vandaag bij mij. Begin vandaag bij ons. Begin in uw huis. Heer, we danken u nu al voor wat u gaat doen. Heer, en we stellen ons hart open voor wat u gaat zaaien vandaag. Amen. Amen. Ik heb 3 kinderen die ontzettend gek zijn op games. Ik weet niet, misschien is dat bij jullie niet zo. Maar bij ons is het eigenlijk, willen ze eigenlijk als het aan hun ligt non-stop gamen. En dan mogen ze 1 dag per jaar mogen ze dat doen. Op nieuwjaarsdag mogen zij Unlimited Gaming Day hebben. Dus dan mogen ze zelf, we hebben wel een paar regels. Je moet af en toe water drinken. En naar de wc is optioneel. Maar, en je moet af en toe wel van tablet of zo ruilen. Dat je niet altijd hetzelfde zit. Maar ze hebben vooral een spel wat ze heel leuk vinden. Dat is het spel Roblox. Ik weet niet of je dat kent. Het is een heel mystiek spel. Nee, dat is niet waar. Er zitten spellen binnen spellen. En elke keer komen er nieuwe dingen bij. En dan kunnen ze wel non-stop opzitten. En ik heb gemerkt dat op het moment als ik iets heel belangrijks aan ze wil uitleggen, heel belangrijks iets wil vertellen, dat ik het beste ze kan vertellen over in een soort stijl van Roblox. Binnen Roblox heb je namelijk ook Robux. En met Robux kun je dingen kopen voor Roblox. Zie, ik leer. Dus als ik ze wil vertellen over 10, dan kan ik beter over Robux gaan hebben. Want dat leeft bij ze. En als ik wil spreken over investeren of ik wil spreken over zaaien, dan kan ik best in het vorm van een spelletje doen. Weet je, dat sluit bij ze aan. En ik zelf heb daar soms wat moeite mee om op het niveau van een kind te spreken. Dus dit soort dingen helpen mij. Weet je, Jezus had ook heel goed door dat hij op een bepaald niveau met mensen moest spreken wat aansloot bij ze. En dat ging niet alleen over de mensen met wie die zat duizenden, honderden om hem heen, maar dat ging ook over zijn eigen discipelen. Die misten gewoon soms de point. Waarom? Dat waren geen geleerden. Dat waren gewone mensen zoals jij en ik. Er zat een boer tussen, er zat een visser tussen, er zat een arts tussen. Er zat van alles tussen. En Jezus die begreep dat hij op een bepaalde manier moest uitleggen dat iedereen het begreep, dat niemand het kon missen. En dan nog misten zoveel mensen wat God wilde zeggen. En vandaag wil ik dus even spreken met jullie over een van die verhalen. Een verhaal die Jezus vertelt, een gelijkenis noemde hij dat. Oftewel, er zit een diepere betekenis achter. Maar hij deed het op een manier zodat iedereen om hem heen het beeld kon zien wat Jezus wilde schetsen. En die staat in 3 van de 4 evangeliën, maar ik pak hem vandaag uit Marcus. Een verhaal die Jezus dus vertelde, zodat zij zouden begrijpen wat hij wilde zeggen. Want heel veel van wat Jezus vertelde, konden ze niet grijpen. Zelfs de geleerden niet. Het is een verhaal waarin hij zit met Nicodemus. Dat is een geleerde rabbi die echt de Bijbel, zoals ze die toekende, helemaal kende uit zijn hoofd. En exact wist waar alles stond en wat de verbindingen waren. En zelfs hij had moeite om te begrijpen wat Jezus nou vertelde. Terwijl wat Jezus vertelde zo simpel is. Alleen het botst zo met wie we willen zijn en wie we denken dat we zijn. En misschien is het meer eenvoudiger te maken dan dat we het moeilijker moeten maken. En in Marcus 4 vertelt Jezus een verhaal, een gelijkenis van de zaaier. En dan vertelt hij dus over een zaaier die de weg gaat om te zaaien. En hij zegt, hij strooit het zaad. En vroeger deden ze dat meer vanuit de losse pols. Zo deden in een zak, hadden ze een zaad. Die hadden ze bewaard van het jaar daarvoor. En die gingen ze dan op hun akker, gingen ze dat zo zaaien. Dat strooiden ze uit. Tegenwoordig hebben we machines die dat ontzettend mooi in een rechte lijn doen. Zodat er geen zaad verspild gaat worden. Zodat alles goed in banen ligt. Zodat het later weer goed te maaien is. Maar vroeger deden ze wat meer in geloof. Woep, en dan ging het. En zo liep die zaaier en die strooide het zaad. En hij zegt, het zaad kwam ook op het pad terecht. Op een pad waar mensen liepen, waar het hart vertrapt was. Waar de grond dus heel dicht was en de zaad geen ruimte had om in het grond te komen. Hij zegt, daar kwam het zaad terecht. Hij zegt, maar hij strooide ook en kwam het tussen de rotsen terecht. En daar landde het en daar kwam het wel iets omhoog, maar het had geen leven. Hij zegt, en vervolgens strooide hij het ook op grond waar distels in zaten, waar onkruid in zat. En dat groeide samen op en dat onkruid verstikte het zaad. Hij zegt, maar het kwam ook op diepe, rijke, omgewoelde grond terecht, waar het niet platgetrapt was, waar er geen rotsen meer in zaten en geen distels of geen onkruid. En daar groeide het op en er kwam heel veel vrucht aan. En dat was het verhaal. En de discipelen zaten een beetje aan te kijken van, moeten we nu boeren worden? Of wat bedoelt hij hier nou mee? En daar wil ik eigenlijk, op dat punt wil ik eigenlijk het verhaal instappen. Wanneer ze zeggen tegen Jezus, hè? Wat is dit? Wat bedoel je hiermee? En dat Jezus zegt in vers 13, Markus 4 vers 13, zegt hij, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Verbaasd zoals die is, van kom op, ik maak het zo simpel. Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? Hij zegt, dit is cruciaal. Deze gelijkenis is cruciaal om de rest van het verhaal wat ik ga vertellen, de rest van de boodschap, de rest van het evangelie, om die te begrijpen. Al die andere verhalen hierna zijn het zaad. Maar dit verhaal is het fundament of dat zaad wat ik hierna allemaal ga zaaien, of dat vrucht gaat dragen of niet. Dus als je alle andere vergelijkingen zou vergeten, prima, maar onthoud deze. Dat wij verantwoording hebben over hoe we met de rest van het woord van God omgaan. En dit fundament legt Jezus. Hij zegt, ik ga je het uitleggen. Hij gaat het verhaal in elkaar zetten. En dan zegt hij, de zaaier zaait het woord. Dus het zaad is het woord. Misschien zeg je, welk woord? In principe, elk woord. Elk woord heeft potentie om vrucht te dragen. Elk woord wat jij spreekt, wat wij spreken, elk woord wat wij horen, heeft potentie om vrucht te dragen. Dat is een principe die God in ieder zaadje heeft gelegd. Ieder zaadje heeft in zichzelf al de potentie van een heel bos. Alleen wat je plant, bepaalt ook wat er opkomt. Wat je plant in jouw leven, bepaalt wat er opkomt. Het is zo simpel. Maar ik denk dat de meeste dingen waar wij mee worstelen niet te maken hebben met de aanvallen van de duivel, maar het zaad wat wij zaaien in ons eigen leven. Misschien is het wat we luisteren. Misschien is het wat we spreken. Misschien is het wat we lezen of wat we op tv zien. Allemaal woorden die gezaaid kunnen worden in ons binnenste. En het draagt vrucht. Het zaad is het woord. En in dit geval spreekt Jezus over zichzelf. Hij zegt, ik ben een zaaier en ik ga woorden zaaien in je leven. Ik ga woorden spreken die potentie hebben, zoals we al in Jacobus hebben gelezen, om je leven te redden. Maar, hij zegt, ik heb niet helemaal in de hand hoe het landt. Dus ik zaai het wel, maar jullie hebben de potentie, jullie hebben de kracht, jullie hebben de verantwoording om het grond te zijn waar het landt. Hij zegt, en daarvan zijn er verschillende mensen. Daarvan zijn er verschillende soorten grond. En het woord wat gezaaid wordt, heeft dus bij iedereen dezelfde potentie. Dat is wel grappig als je daarover nadenkt. Als wij het woord van God spreken, of jij leest de Bijbel, en heel veel mensen lezen dezelfde Bijbel, dat woord heeft dezelfde potentie in ieder mens. Dus het verschil zit hem niet in het woord. Het verschil zit hem in hoe we ermee omgaan en wat voor een aandacht we daaraan geven, vooraf, tijdens en achteraf. Want het zaad heeft procestijd. Ik hoorde een spreker zeggen, die zei het heel mooi. Hij zegt, je hebt altijd seed. Dat was in Engels, ik luister vaak Engels. Maar die zei het zo, je hebt altijd seed, time en harvest. Je hebt zaad, tijd en oogst. Wij hebben heel vaak zaad, oogst. Maar er is geen enkele plant die zo werkt. Er is altijd zaad, gezaaid, het woord, tijd en oogst. En soms is het tijd en oogst. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is hoe God het gemaakt heeft. Dat is een systeem die hij zelf gemaakt heeft. Of het nou in de natuur is, of in het geestelijke. Ook met een woord van God, het wordt gezaaid. Er zit tijd tussen en dan is er oogst. En die tijd, dat is een manier van God om te testen hoe we ermee omgaan. En wij hebben dus in de hand wat er gezaaid wordt, wat we doen in de tijd en wat er dus geoogst wordt. Of er geoogst wordt. Misschien is dat een eerste stap. Want hij zegt, er zijn verschillende soorten grond. Vers 15. Markus 4, vers 15 zegt, sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid. Dus daar zit het probleem niet. Het zaad is sowieso goed. Zeker als het om het evangelie gaat. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Dus het wordt op de oppervlakte gelegd. En Satan is natuurlijk heel ijverig op dat gebied om daar geleid te komen en dat woord te roven, om dat weg te halen. En in de andere evangelie wordt dit stukje ook gebruikt als, dat zijn mensen die het evangelie horen en het dus niet aannemen. Die dus zeggen, ik hoef het niet, het is niet voor mij. Ik loop er wel overheen en ik ga de rest van mijn leven over dat pad. Maar ik geloof dat wij allemaal ergens dit punt hebben. Sowieso hebben gehad, we hebben voor het eerst het woord van God gehoord, we hebben het aangenomen. Maar zelfs in ons dagelijks leven kan dit een gevaar zijn. Dat Satan komt om het woord te roven wat net gezaaid is. En het is dus aan ons, en dat zal ik steeds blijven zeggen, het is aan ons om ervoor te zorgen dat ons hart dus niet zo'n pad is waar het geroofd kan worden, maar dat het zacht is, zachtmoedig zoals Jacobus zegt, zodat het woord kan landen en gelijk diep kan trekken. Dus waai dit, of zet dit niet weg of loop er overheen en zeg, oh, ik heb het woord al aangenomen, dat is voor mensen die Jezus nog niet kennen en het woord aan. Nee, ook ons hart kan verhard worden, waardoor het woord van God geen wortel kan schieten. Waak daarvoor. Het wordt gelijk geroofd en het is alsof het nooit gezaaid is. En zegt hij de volgende, vers 16. Anderen zijn als het zaad dat op het rotsgrond is gezaaid. Dus dat ligt eigenlijk net naast het pad, als het ware, als je visueel ingesteld bent. Daar zitten nog heel veel rotsen in. Wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op. Oh, goed woord, man. Oh, dit had ik net nodig. Oh, dit is net precies wat. Oh, het lijkt wel of God weet waar ik doorheen ga. En dit had ik net nodig. En het landt in mijn hart. En. Ik voel me bemoedigd. Maar in hen, zegt vers 17, schiet het geen wortel. Ze zijn te oppervlakkig. En als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. En wat doet een zaadje als het de grond ingaat? Dan ontkiemt het en dan gaat het eerst naar beneden. Het gaat eerst op zoek naar voedsel, het gaat wortels schieten. Het gaat op zoek naar dat hij zich stevig kan maken. En als er dus heel veel rotsen in zitten, dan komen die wortels niet diep. En ik heb geleerd dat een plantje dus in zo'n ondiepe grond, die gaat heel snel omhoog. Dat lijkt heel vruchtbaar. Wow, maar kijk hoe snel die groeit. Maar omdat zijn wortels niet diep zijn, verdort die heel snel. En komt er vaak niet eens vrucht aan, terwijl het in het begin het meest vruchtbaar lijkt. Dat is een beetje dat zaad, tijd en oogst. Die tijd, die is er niet, omdat er geen wortel is geschoten. Dat betekent niet dat je niet enthousiast moet zijn over Gods woord. Dat betekent niet dat je moet zeggen, oh, wacht even, ik ben enthousiast, dus er schiet geen wortel. Nee, dat betekent dat je beseft dat er een kans is dat als je het woord van God in enthousiasme ervaart en er zitten rotsen in je hart, er zitten rotsen in het grond van je leven, en dan leg ik zo misschien wel uit wat die rotsen zijn, niet misschien, dat doe ik echt. Dan schiet het geen wortel, dan blijft het niet vast. En dan staat hier ook, het is te oppervlakkig. En ze worden beproefd of vervolgd. Er komt een wind langs, er komt een storm langs. En ze houden niet stand. Het plantje wordt losgerukt. Het valt uit, het gaat dood. En over het algemeen komt er dan ook teleurstelling. Waarom? Het plantje ging toch zo goed? En het zag er zo mooi uit. En ik was zo gelukkig. Maar er waren rotsen. Wat zijn die rotsen dan? Want in ieder grond zitten rotsen. Die horen in de grond. Dat is helemaal niet gek. Die horen alleen niet in een akker. En wat die zaaiers eerst deden, was dat ze voordat ze dus gingen zaaien, gingen ze de akker klaarmaken. En dan gingen ze met een ploeg erdoorheen. Waarom? Om die rotsen los te maken. Om te ontdekken, wat zit er in dit grond? Hoeveel rotsen zitten erin? En sommigen die hadden pech en er zaten heel veel rotsen in. En wat moesten ze dan doen? Dan gingen ze gezamenlijk met vrienden en wie ze ook maar konden vinden, gingen ze over die akker heen en gingen ze alle rotsen eruit halen. En als je in Israël wel eens bent geweest of in gebieden waar ze met de hand nog akkeren, dan zul je ook zien dat aan de rand van de akker ligt er vaak, heel vaak een stapel stenen. Die zijn met de hand eruit gehaald om te zorgen dat het grond zacht is. En Satan probeert ervoor te zorgen met deze wereld, met de zonde wat we hebben, met de afstand die is tussen God en ons, onze eigen natuur, probeert hij die rotsgrond stevig te houden. Probeert hij die rotsen in de grond te houden en verborgen te houden. Want als ze door die akker zijn geweest, hebben een aantal stenen gemist, dan zal het effect hebben op de oogst. Want waar die rotsen nog steeds in de grond liggen, zal het niet goed groeien. En dat is eigenlijk onze natuur, is een rotsgrond. De Bijbel spreekt dat ons hart is hard geworden. En op het moment dat wij Jezus leren kennen, dan gaat ons hart verzacht worden. En dat gaat in stappen, dat gaat geleidelijk. Want onze eigen natuur nog zoveel in ons eigen leven regeert, dan leren we door kleine stapjes te maken om die rotsgrond te ontdekken en die eruit te halen. Op het moment dat het woord spreekt, dat als je enthousiast bent en je wordt het woord van God wordt gehoord en het zaadje wordt geplant, is dat je als eerste denkt, en nu moet ik zorgen dat er geen rotsen in zitten. En ik ga mijn eigen hart onderzoeken om die rotsen eruit te halen. Dat is een verantwoording die ik zelf heb. Als ik aan word gesproken door het woord van God. En dat heeft heel vaak te maken met onze eigen natuur, onze eigen karakter. En de Heilige Geest helpt je daarbij. Dat hoef je niet alleen te doen. En wij als kerk helpen je daar ook bij. Hoef je ook niet alleen te doen. En dan komen we uit bij de derde. En ik denk dat veel christenen in deze misschien wel herkennen. In vers 18 staat er weer anderen. Zijn als het zaad dat tussen distels is gezaaid. Ze hebben het woord gehoord, maar de zorgen van het dagelijkse bestaan en de verleidingen van rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komt ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Dus de grond is, het is geen pad meer, het is omgeploegd. De rotsen zijn eruit gehaald. En het zaad landt en het schiet wortel. En het groeit en het wordt sterk. En het groeit op, alleen het groeit met iets op. Omdat er namelijk ook iets anders is gezaaid. Er is een ander zaad gezaaid op datzelfde plekje. En vaak denken we wel eens van, oh, dat kan wel naast elkaar. Ik heb gewoon mijn leven en het leven met God en het woord van God plant ik. Maar, weet je, dit zaad plant ik ook. En het groeit heel lang naast elkaar op. Maar allebei trekken naar het licht toe. En ze komen elkaar tegen en ze worden in elkaar verstrengeld en ze verstikken. En hij omschrijft ook heel helder wat voor ons die zaad is. Wat voor ons dus die distels en die onkruid die meegroeit, wat dat is. Hij zegt, dat zijn zorgen. Dat zijn zorgen van het dagelijkse bestaan. Dat zijn dingen waar je voor vandaag zorgen om maakt. En eigenlijk dat je je vertrouwen van God afwendt. En een ander zaadje zaait. Als jij heel veel journaal kijkt in deze dagen, geloof ik dat de zaad wordt gezaaid van angst. Van onvrede. Van verdeeldheid.
Terwijl het woord van God spreekt over vertrouwen, over kracht en over leven in overvloed. Als jij niet leven in overvloed ervaart, dan is er een grote kans dat een ander zaad is gezaaid. En dat het woord van God ernaast opgroeit. En je denkt, waarom komt er geen vrucht van? Waarom zie ik het niet? Het heeft niks te maken met het zaad. Het heeft ook niks te maken met het grond op zich. Het heeft te maken met dat er iets anders naast groeit wat het verstikt. En dit is onze verantwoording. Het zijn de zorgen van alledaagse bestaan. Zulke gewone dingen. Maar ze kunnen verstikken. Ze kunnen het woord van God verstikken. De verleidingen van rijkdom. Misschien wel hier in het Westen, misschien wel een van de grootste uitdagingen. Als we kijken naar onze digitaal bereik en wat we allemaal onze dag wel niet mee kunnen vullen. En ik spreek tegen mezelf. Want ik ben ook aan het vasten van social media, omdat ik erachter kwam dat te veel tijd van mijn dag daaraan besteed ging. En het was ook allemaal zaad. Het was allemaal zaad wat gezaaid werd. En ik ervaarde dat God zei van, ik wil dat je daarvan reinigt, dat je die zaadjes uit de grond haalt, zodat je niet het woord wat je van mij ontvangt verstikt door middel van allerlei afleidingen. Misschien herken je dat je het woord van God hoort en dat je van je Bijbel wegloopt en je begint aan het ontbijt en de rest van je dag, wat gewoon zo normaal is, maar dat je na een uur denkt, oh, wat was dat ook alweer? En ik durf te wedden dat als ik vraag van wat was er op het journaal, dat je het nog wel weet. En dat is niet een verwijt. Maar het is wel een oproep om te zoeken, om te onderzoeken in een grond waar jij verantwoordelijk voor bent, om te zien of er zaad is van distels die het potentie hebben om het woord van God te wurgen. En de verlangens naar allerlei andere dingen. Allerlei andere zaden die daarbij gezaaid worden. En die groeien samen op en die verstikken het. En dat is niet het plan van God. Dat is niet hoe hij het bedoeld heeft. Hoe hij het bedoeld heeft, staat in vers 20. Hij zegt, maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op het goede grond is gezaaid. Dus de grond is zacht, het is rotsvrij en er zit geen andere zaad in. En ze horen het woord en aanvaarden het, ze planten het en het draagt vrucht. En sommige 30-voudig, andere 60-voudig en weer andere 100-voudig. En de goed en de slecht denkers onder ons die zeggen, oh, dus 30 is oké, 60 is beter en 100 is het beste. Maar dat is niet wat hier staat. Hier staat dat 30 oké is, dat 60 oké is en dat 100 oké is. Want ieder zaad heeft in zich, of ieder vrucht heeft in zich, nieuw zaad om weer vermenigvuldigd te worden. Dus misschien ben jij maar 30-voudig zaad aan vrucht aan het dragen. Maar als jij dat opnieuw weer gaat zaaien, dan is 30 keer 30, dat is exponentieel meer. Dus onderschat niet het zaad wat je hebt. Onderschat niet het grond waar jij kunt zaaien. Maar onderschat ook niet misschien dat jij zegt, maar het minimale vrucht wat ik draag, is nog steeds een vrucht waar God eer en glorie van krijgt, zoals bedoeld is. En misschien is het goed om uit te reiken naar 100-voudig. Tuurlijk, doe dat. Alleen pas er wel op dat dat uitreiken naar 100-voudig niet opnieuw zaad is wat kan verstikken. Daarom is het zo belangrijk om niet bezig te zijn met dat zaad op zich. Onze taak is het grond. Onze taak is om voor de grond te zorgen. Om te zorgen dat het niet vertrapt is. Om te zorgen dat er stenen eruit zijn. Om te zorgen dat er geen ander zaad wordt gezaaid wat verstikkende potentie heeft. En om het woord van God ontvangen te hebben, te koesteren, te planten en ervoor te zorgen. En het gaat om deze tijd als wij samen aan het vasten zijn. Het gaat ook niet om meer zaad. Het gaat om minder stenen. Het gaat om minder ander zaad. Het gaat om afleidingen afleggen, de verleidingen van rijkdom af te leggen. Het wangedrag, zoals Jacobus zei, naast je neer te leggen. En gericht te zijn op dat zaad. En weet je, voor ons is dit niet nieuw. David die worstelde hier al mee. En ik wil je bemoedigen met een tekst uit de Psalmen. En die staat in Psalmen 139. En daar ben ik nog wel naar voren komen. Ik ben aan het afronden. Gezalfde muziek van David eronder. Psalm 139 vers 23 zegt David dit. Hij zegt, doorgrond mijn hart, God. Deze akker waar uw zaad gezaaid wordt, doorgrond het. En letterlijk, doorgrond het. Kijk wat erin zit. Ga met uw ploeg er doorheen en woel het om. Dus wees ook dankbaar voor die momenten waarin je akker, je hart wordt omgeploegd, zodat het helder wordt wat erin zit. Dat voelt misschien niet fijn, maar het is bedoeld om het zaad gezond te laten worden. En als je straks vrucht hebt, dan zul je zeggen, oh wat fijn dat die stenen eruit waren. Maar het begint ermee dat je zegt, doorgrond mijn hart, God. Het is niet een geheim voor u, maar ik wil dat u met mij deelt. Word hier deel van, ken mijn hart. Peil mij. Ik vind het zo'n leuk woord. En die staat hier, weet wat mij kwelt. En in een andere vertaling vind ik hem zelf beter. Er staat, weet wat mijn gedachten zijn. Weet wat mijn gedachten zijn. Want jouw gedachten zijn een indicatie van het zaad van wat je hebt gezaaid. Als jij boze gedachten hebt, als jij angstige gedachten hebt, dan is dat vrucht van zaad wat gezaaid is. Als jij gedachten hebt van vrede, dan is het vrucht van wat er gezaaid is. Dus de gedachten zijn het probleem niet, de gedachten zijn een vrucht van wat je zaait. Dus wees daar niet boos op, maar ga terug naar de grond. Hoe kan het zijn dat ik appels krijg, omdat je appelzaadjes geplant hebt? En als je peertjes wil hebben, hebben die zaadjes? Ja, hè? Plant dan perenzaadjes. Als jij vrede wil hebben, plant het woord van God. Doorgrond mij, God, ken mijn hart. Peil mij en weet wat mijn gedachten zijn. En zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over die weg die eeuwig is. Corrigeer mij. Help mij om te zien wat er in mijn hart is. Om een nieuw pad te kiezen. Om distels eruit te halen. En om het juiste woord te planten. En daarmee wil ik je gewoon bemoedigen in deze periode van vast als we naar Pasen werken. Het woord van God, daar begonnen we mee, heeft potentie om je leven te redden. En redden betekent niet alleen te redden van ellende, maar betekent het woord sozo die gebruikt wordt, is compleet maken. Het woord van God heeft potentie om jouw leven compleet te maken. En God zegt, ik zaai het. En jij bent verantwoordelijk voor wat je met de grond hebt gedaan. En de vrucht is tot eer van God. Ik wil vragen wie wil gaan staan als je thuis zit ook om de zegen van God te ontvangen. En ik ga iets bidden wat je gaat helpen. En als je er mee eens bent achteraf, dan zeg je amen. En voor mijn part typ je het ook in de comments. Spreek het uit, zodat het helder is voor jou, voor de mensen om je heen en voor de geestelijke gewesten. Ik ga hierin stappen. Ik neem die verantwoording. Ik ben verantwoordelijk voor de grond. En ik vraag God, Heer, peil mijn hart. Laat me zien, Heer, hoe mijn grond is. Heer, juist in deze fase, in deze tijd van vasten, help mij om die zaadjes, om de steentjes eruit te halen, maar ook die zaadjes die verstikken. Heer, ik wil de vrucht hebben van uw woord. Ik wil de vrucht hebben die vrede geeft, die rust geeft, die mij redt, die mij compleet maakt, die mij heel maakt. Heer, en ik heb uw hulp nodig. Elke dag opnieuw heb ik uw hulp nodig. Dat uw redding in mij bewerkt wordt. Heer, en ik dank u voor de potentie van uw woord. Heer, en ik neem het aan. En ik neem de verantwoording om mijn hart te zuiveren van stenen en van verkeerd zaad. En te focussen om uw woord te laten opkomen in mijn leven. Uw woord is goed. Uw woord is reddend, uw woord is helend, uw woord is genezend. En ik heb het nodig. Amen.